Ja, de focus van de verkondiging die ligt op Galaten 6, vers 1 en 2. Draag elkaars lasten. Draag elkaars lasten. Het deed me onder andere denken aan dit. Een hele tijd geleden was ik mee op een jongeren- of studentenreis met een groep Nederlandse studenten waar ik deel uitmaakt. We beginnen naar Roemenië. En daar was een groep Roemeense studenten. En we deden van alles met elkaar op die vakantie. Superleuke vakantie. Een van de momenten in die vakantie, dat was het moment dat we een hiketocht gingen maken. Een hiketocht naar een berg daar ergens in Roemenië. Retezat heette die berg, een platte berg. En daar deden we de hele dag over. En we waren daar met een groep. En een van de Nederlandse meisjes, die was best wel bang. Het was een hiketocht. En het had ook gewoon wel echt iets gevaarlijks. Zoals als je door de bergen wandelt, heeft iets gevaarlijks. En zij was bang en durfde ook gewoon niet meer verder. En werd lastig voor haar. En nou was het zo dat een van die Roemeense jongens, Beer van een vent was het, een van de Roemeense studenten, die bood haar aan om haar gewoon haar hand vast te houden tijdens die hele hiketocht. En verder niks, geen bijbedoelingen, maar gewoon haar hand vast te houden. En wij hikten met elkaar en ik zag dat en ik vond het gewoon super gaaf om te zien hoe die hele tocht hij haar hand vasthield en hij op die moment met haar angst hielp om verder te gaan. En ik vond het mooi om dat te zien. En ik moest eraan denken, als het gaat om dragen elkaars lasten, vond ik dat echt een manier van, ja, hij droeg haar angst. Haar last droeg hij op die tocht naar boven. Dat is het eerste wat ik wil zeggen voordat we naar die tekst gaan. Galaten 6. En het andere wat ik wil zeggen, is wat ik ook vooraf bedacht, is als het gaat om kerk zijn, heb je het hele idee van een preek. Je kunt best internet opgaan, op zoek naar preken en supergoeie preken downloaden en gewoon beluisteren. Of podcast. Preken die misschien nog meer aansluiten bij waar jouw zoektocht op dit moment is. Preken die misschien nog meer je hart raken. Preken die nog praktischer zijn. Preken die nog op een of andere manier misschien wel meer bij jou passen. Op internet zoeken en luisteren. Dat kan. Je kan op verschillende plekken, en ook dat kan op internet, christelijke muziek zoeken die jou misschien nog meer helpt dan wat je in de kerk gewend bent. Misschien hou jij van een hele andere vorm van muziek dan dat er in jouw kerk of dan dat er hier is. Hou je meer van uitgebreid of meer van een super indrukwekkend orgel. Het zou best kunnen. Kun je ook downloaden, luisteren, naar een andere kerk bezoeken, dat kan. Je kan ook naar een ander kerkgebouw gaan. Nou is dit helemaal vernieuwd. Met het oog op samen zijn. Supermooi kerkgebouw. Maar het zou best kunnen dat een heel ander soort kerkgebouw ook jou zou aanspreken. Misschien nog veel soberder. Of misschien wel met veel meer aankleding. En heeft dat, misschien is voor jou dat katholieke en aankleding heeft voor jou misschien wel iets. En wat jou misschien wel juist helpt om bij God te komen. Het zou allemaal best kunnen. Maar dacht ik, wat maakt een kerk nou ook zo mooi? En wat kun je niet downloaden? Wat kun je niet zo even opzoeken? Dat is de kerk als gemeenschap. De kerk als gemeenschap van mensen die op elkaar betrokken zijn. Die warme gemeenschap. Die gemeenschap van mensen die elkaar kent en waar je deel van uitmaakt. En die jou bemoedigt om verder te gaan vanuit wie jij bent. Die jou kent en jou verder bemoedigt op je weg met Jezus. Die levende, warme gemeenschap die jou support. Die kun je niet downloaden. En dat is wat een kerk ook zo bijzonder kan maken. En zo jou kan helpen, ook echt als kerk. Die twee dingen zou ik even gezegd hebben. Denk even die hiketocht, waar je een plaatje van ziet. En dat draag, de last. En die kerk, het gemeenschap met elkaar zijn. We hebben zojuist uit Galaten gelezen. Ik zei al, de focus ligt op die eerste twee versen van Galaten 6. En ik heb al iets van die context laten zien. Die context van vrijheid. Vrijheid is echt iets wat christelijk is. Jezelf mag weten, ik ben vrij. om ook te leven in de vrijheid. En wat is altijd de grote vraag? Vrijheid, leuk en aardig, vrijheid. Maar de grote vraag als het gaat om vrijheid is altijd, ja, vrijheid om wat te doen. Waartoe ben ik nou eigenlijk vrij? Dat is de grote vraag van vrijheid. Natuurlijk ook waarvan ben je vrij, maar ook waartoe. En het christelijke antwoord van de Bijbel is nou vrij voor om die vrucht van de geest te laten groeien. Dat is het christelijke antwoord. Waartoe ben je vrij? Voor vrede, voor geduld, voor liefde. Vrij voor al die mooie dingen. Daarom ben je vrij. En vandaar dat Paulus ook zegt, dus heb je vrijheid, ook vrijheid van de wet. Er is niet meer een wet die jou vertelt wat je moet doen en waar je moet houden. Zorg dan dat je die vrijheid wel gebruikt voor die liefde. Voor die vrucht van de geest. En wij zijn gewend die vrucht van de geest heel erg persoonlijk vaak te nemen. Je denkt van, ik moet meer die vrucht van de vrede krijgen, of ik moet meer geduld. Dat je die meestal voor ons allemaal geldt. Ik zou wel meer geduld willen hebben. Als je vraagt welke vrucht van de geest mag groeien. Maar dit is bij uitstek iets wat in de gemeenschap mag groeien. Die vruchten van de geest is iets bij uitstek wat in het samen, in een gemeenschap mag gaan groeien. In een christelijke gemeenschap. Daar past heel erg bij dat beeld, bij zo'n gemeenschap van, wat is het gaaf, denk aan het beeld dat ik in het begin opriep, om deel te zijn van een kerk, van een gemeenschap, waar je mag ontdekken dat je geliefd bent, geliefd door God, maar ook, hopelijk mag je merken, geliefd binnen die gemeenschap. Waar je mag merken wat jouw plek is in deze wereld, waarom jij er bent, dat je mag ontdekken in de gemeenschap waartoe jij leeft, waarom ben je er, wat is het doel van mijn leven. En een gemeenschap waar je, en dat sluit het allemaal in, waar het zo waardevol is om deel van uit te maken. En dat hoort allemaal bij die vrucht van de geest. Bij de geest die dat werkt in de kerk, waar je onderdeel mag uitmaken van zo'n gemeenschap. En die vrucht van de geest. En wat ik zeg, het waardevol om deel van uit te maken, ontdekken wie je bent, doel in de wereld. Dat is nog niet eens zozeer wat je in de kerk ook hoor, maar leert vanaf de preekstoel, waar je onderwijs over krijgt. Maar het is vooral iets wat groeit door er echt deel van uit te maken. Door echt mee te doen in zo'n gemeenschap. Mee te doen met elkaar, samen te werken. Samen taken uit te voeren, een reis te maken naar Afrika, zoals een jonge reis als wij in de gemeente hebben. Deel te nemen in de gemeente, de groeigroep op te zoeken en daar het echte gesprek met elkaar aan te gaan over je echte leven, over de echte dingen van je hart. En te bidden voor elkaar, wanneer je dat echte gesprek hebt gehad en weet wat er daar in die andere persoon leeft. Dat is de plek en dat is die manier van gemeenschap waar echt die geest kan gaan groeien. En dan is natuurlijk de vraag, als je dat hebt gelezen, maar hoe kom je erbij? Natuurlijk, je kunt bidden. Bidden om meer van de geest. Zingen, ik heb Jezus nodig, heel mijn leven in mijn handel en de wandel. En dat ook gemeend zingen en bidden, natuurlijk. Maar wat vraagt het nog meer van ons, wat je kunt doen, ook als gemeenschap? Daar gaat Paulus op in. Antwoord is natuurlijk naastenliefde. Heb elkaar lief. Zie naar elkaar om. Natuurlijk, dat is het antwoord. Maar dat kan nog concreter gemaakt worden. En dat doet Paulus. En dan pak ik gelaten 1 vers 6 tot en met 3 er nog eens een keer bij. Tot en met 2. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, dan moet u, die door de geest geleid wordt, die moet hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. En pas op dat u ook niet zelf tot misstappen wordt verleid. Maar draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. We lopen samen op met Jezus. Ik vind een mooi beeld voor de kerk. Vind ik ook gewoon die groep discipelen die samen met Jezus optrok. Ziet Jezus zeg maar door Jeruzalem lopen, door Israël met zijn groep discipelen om hem heen en er gebeurt van alles. En die groep discipelen vind ik altijd een mooi beeld gewoon van de kerk. Dat zijn we ook, een groep discipelen die samen met Jezus oploopt, naar Jezus luistert, naar Jezus kijkt, samen viert met Jezus. Wat als je ziet dat je broeder of zuster een misstap begaat. Verkeerde keuzes maakt. Of misschien wel dat je merkt, en daar heeft Paulus het ook vooral over, dat jouw broeder of zuster, dat je merkt dat die steeds weer bijvoorbeeld heel erg jaloers is. Dat hij steeds enorm boos kan worden. Of dergelijke dingen. Daar heeft Paulus het over. En dan is het niet dat het één keer gebeurt, maar dat je merkt, iemand heeft daar last van. Iemand gaat er gebukt onder en dat is niet goed ook voor die persoon. Dat je dat ziet. Als je in de gemeenschap bent met elkaar, en iedereen die getrouwd is weet het zeker weten. Als je in een gemeenschap bent met elkaar en je gaat met elkaar om, kom je zulke soort dingen bij elkaar tegen. Soms loop je er zelfs tegenop bij andere mensen. Maar sowieso ga je zulke soort dingen bij mensen zien. Dat ze negatief praten, dat ze jaloers zijn, snel boos worden, op zichzelf gericht zijn. Wat doe je dan als je dat ziet binnen de gemeenschap? Wat je kunt doen of wat een groot gevaar is, is jezelf beter voelen. Je ziet het bij iemand anders en zelf doe je het niet of op dat moment niet. En wat kan het dan altijd heerlijk zijn om het bij iemand anders te zien die zwakker is en jij sterk, waardoor jij je weer iets beter kan voelen. Het is een gevaar wat bij dat eigen natuur hoort en wat geen mens vreemd is. En waarvan je mag weten, als je die kant op gaat, dan gaat het alleen maar naar beneden. In de gemeenschap en met je relatie. Die kant moet het niet op. Maar wat nou, en stel je dit plaatje voor, van die twee mensen, en dat is wat Paulus schetst, dat één een misstap begaat, en de ander ziet dat, die neemt het waar, en die beseft, ik zie dat die ander dat doet, maar ik weet, ik ben niet beter dan die ander. Ik ben niet beter dan die ander. En ik ga me ook niet beter voelen dan die ander, dan dit. Ik weet, ik ben even kwetsbaar. Misschien wel voor hetzelfde. Of misschien heeft mijn karakter met hoe ik aan elkaar zit weer hele andere zwaktes. Maar ik weet dat ook ik zwak ben voor zulke soort dingen. En dat vanuit dat besef, dat toch die ander opgezocht wordt, aangesproken en op een zachtmoedige, liefdevolle manier, zoals Paulus het schetst, teruggebracht wordt. Van joh, ik zie dat je enorm boos wordt. En ik zie wel eens vaker dat je bij zulke soort dingetjes enorm boos kan worden. Wat maakt dat je zo boos wordt? En net wat tactisch is, want daar is tactiek voor nodig. Aanvoelingsvermogen, liefde. Waarbij je iemand anders daarmee in gesprek kan gaan. Misschien wel tot een heel mooi gesprek kan komen. En voor hem mag bidden. En op die manier de lasten mag dragen. Zie dat even voor je, hoe dat kan gaan en hoe mooi dat zou kunnen gaan. En ik zeg erbij, dat is moeilijk. Als je het ziet, dat aanspreken, en dat hoort moeilijk te zijn, dit. Waar we het nu over hebben, is super moeilijk. Daar start nog iets meer op in. Maar het zien en durven aanspreken. En als je het niet moeilijk vindt, en denk van nou, ik vind het heel makkelijk om mensen aan te spreken, dan ben je misschien gewoon lomp. Zou best kunnen, bot. Als het goed is, voelt het moeilijk. Als het goed is, moet je een drempel over en wanneer je iemand op die manier benadert. En ik vind het mooie, of in ieder geval valt het dus heel erg op. Wat Paulus dus niet zegt is, joh, ieder bemoeit zich met zijn eigen leven. Ieder bemoeit zich met zijn eigen zaken. Paulus zegt dus niet, wie ben ik om een ander te veroordelen? Wie ben ik om een ander aan te spreken? Dat is dus niet wat Paulus zegt. Zo van, als iedereen maar zijn eigen weg gaat, of weet je, bemoei je niet met een ander als je niet wil dat die ander zich ook met jou bemoeit. Dat is niet wat Paulus dus schetst. Nee, kennelijk, Paulus zegt de weg naar de vrucht van de geest, de weg naar vrede, liefde, zelfbeheersing, vreugde, geduld en alles, is dat je niet ieder zich met zijn eigen zaken bemoeit, maar dat je werkelijk heel erg op elkaar betrokken bent en ook op elkaars weg met Jezus. Jij gaat een weg met Jezus en die ander gaat zijn weg met Jezus. En dat doe je samen. Denk aan die groep discipelen die achter Jezus aangaan. Je doet het samen. En kennelijk, zo zegt Paulus, dan hoort het er ook bij dat je ook echt inderdaad een ander werkelijk kan helpen. En de last die je ziet dat iemand anders draagt op zijn weg achter Jezus aan, dat je werkelijk naast die persoon gaat staan En misschien wel zijn jouw schouder onder de last zet die ander heeft. En die even een tijd samen met hem draagt. Wanneer je samen met iemand oploopt. Wanneer die worstelt misschien wel met dat issue. Misschien is die andere persoon er wel heel erg van doordrongen ook. Met die misstappen. En worstelt die ermee en loopt die erin vast. Hoe mooi als je elkaar daarin juist ook kan helpen. Wanneer je vastloopt in zonde. Vastloopt in negatieve patronen. En echt je schouder onder iemand anders last samen even kan zetten. In de vorige gemeente waar ik bij betrokken was, deed ik kennismakingsgesprekken en nam ik een A4'tje mee wat we als kerk hadden opgesteld. En op dat A4'tje daar stond onder andere het idee van, dit is ons idee van kerk zijn. En daar stond ook de vraag op, wat mag jij als nieuw lid, als lid van ons als kerk verwachten? En ook de vraag, wat mag de kerk nou eigenlijk van jou verwachten? Het zijn mooie vragen om jezelf te stellen wanneer vlak voordat je lid wordt van een kerk. Om dat met elkaar te bespreken. Dat deed ik. En onder andere, als het gaat om aanspreekbaarheid, staat het volgende stond. Dus niet van het kerk aan het plein, even voor de duidelijkheid. Maar dit is van een andere kerk waar ik bij betrokken was. En daar stond dit, op dat A4. Ik lees, er staat een deel van wat ik lees, wordt ook gediend. Wat verwachten wij van jou? Lidmaatschap van onze kerk, dat zien we niet als vanzelfsprekend. Je wordt niet zomaar lid, je kiest ervoor om lid te worden van deze gemeenschap. Denk aan die groep discipelen om Jezus heen. Je kiest ervoor, ik sluit mij aan bij die groep discipelen die achter Jezus aanloopt. En dat vraagt om betrokkenheid en om aanwezigheid. We verwachten ook van jou toewijding. En dat je een navolger wil zijn van onze Heer Jezus Christus. En dat je samen met ons achter Jezus aangaat. Van leden verwachten we daarom ook een open houding om te leren. Nu kun je geloof ik verder lezen. We zijn een gemeenschap. En dat vraagt ook openheid om de verbinding met elkaar te zoeken. We verwachten van leden dat ze ook aanspreekbaar willen zijn door anderen. Op hun weg achter Jezus aan. En we verwachten van leden dat zij zich naar karakter, gaven, talenten en mogelijkheden. En naar hun mogelijkheden dat ze zich inzetten voor het doel van de kerk. Ook financieel gezien met de vaste vrijwillige bijdrage. En hierbij past een houding van dienstbaarheid. We vormen samen een gemeenschap waarin we verwachten dat er naar elkaar omgezien wordt. Ik nam dat A4 door met nog meer woorden in deze geest over kerk zijn en discipelschap. En daar kwam me best regelmatig voor dat mensen juist, want dan vraag ik van joh, heb je hier vragen over? Wat valt je op? En dat mensen zeggen, ja, die aanspreekbaarheid. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Ik kan dat begrijpen, dat heeft misschien iets engs. Dus ik probeer dan altijd inderdaad gerust te stellen van nee, in onze kerk gaan we elkaar niet de hele tijd lopen bekritiseren. We gaan niet de hele tijd van elkaar zeggen van ja, dit mag niet, joh, we zijn dit zo gewend. En we zijn niet de hele tijd, we gaan niet elkaar aanspreken op wat ons niet aanstaat of wat ons niet bevalt. Nee, dat is niet het idee. Maar het is wel zo, als je deel bent van deze gemeenschap van mensen achter Jezus aan, dat we van jou verwachten dat je inderdaad een houding hebt van aanspreekbaarheid. Dat je je wil laten aanspreken op je weg achter Jezus aan. Want jij bent toch op weg met Jezus? Dat is toch waarom je ook aansluit bij deze kerk. Je bent onderweg met Jezus. En we zijn het ook. Want we verwachten dat jij op naar onze lasten draagt. En dat we ook jij een houding hebt van aanspreekbaarheid. In plaats van dat je zegt, je reactie is al, joh, bemoei je niet met mijn zaken. Ik ga mijn eigen weg met God. Of joh, ik heb dit gekozen en ik sta niet open voor die ander. Nee, dat is niet de houding die past in een gemeenschap achter Jezus aan. Die echt op die manier ook trouw wil zijn aan Jezus. En dan is de belangrijke vraag voor jou, als je hier allemaal over nadenkt, hoe aanspreekbaar ben ik eigenlijk? Stel, iemand komt naar mij toe en spreekt mij aan op mijn weg achter Jezus aan. En doet dat op een liefdevolle, zachtmoedige manier, als het goed is. Ben ik dan aanspreekbaar? Wil ik dan echt luisteren naar wat in de ogen van die andere gelovigen, die ook de geest heeft? Wil ik dan echt luisteren naar wat die persoon mij op zo'n moment te zeggen heeft? Of doe ik de deur dan dicht? Dat is een vraag die je voor jezelf hebt. En de oproep is om aanspreekbaar te zijn natuurlijk. En de vraag is natuurlijk ook, ben jij iemand die in staat is om een ander terug naar Jezus te brengen? Tijdelijk zijn last te dragen. En jouw schouder onder zijn last te dragen. En dat is niet alleen maar iets zeggen wat je ziet, maar ook echt dragen. Echt eventjes met iemand oplopen. Dat is broederschap. Dat is gemeenschap. Echt even met iemand oplopen. Iemands last te dragen. Ik zeg nogmaals een keer, om het even voor de duidelijkheid helder te hebben. Elkaars last te dragen. Het is niet elkaar aanspreken op gedrag wat je niet bevalt. Niet elkaar aanspreken op wat niet in overeenstemming is met de sociale code die heerst in de gemeenschap. Niet elkaar aanspreken op iets wat je niet aanstaat, maar iemands weg achter Jezus aan en zijn last dragen. Daar gaat het om. Dan help je wel echt iemand onderweg met Jezus. En ik moet zeggen, persoonlijk, als het gaat om mij en kerk zijn, en kerk zijn zit op dit niveau, dat niveau van echt harten die bij elkaar komen, echt samen als discipelen achter Jezus aan, echt openstaan om aan te spreken, mijn weg achter Jezus aan, jouw weg achter Jezus aan, samen, het zit op dat niveau, dat maakt voor mij, begin dan, de kerk de moeite waard te worden. Dan begint de kerk wat voor te stellen. Dat je denkt van ja, dat is een gemeenschap waar ik deel van wil uitmaken. Op die manier open zijn. Je kan zeggen, ik ga naar de kerk. Ja, boeiend dat je naar de kerk gaat. Maar ik ben deel van een gemeenschap waar het waardevol is om deel van uit te maken. Waar ik ontdek hoe geliefd ik ben door God. En een plek mag hebben in die gemeenschap, waar ik mag ontdekken wie ik ben en waar ik een beter mens mag worden. Waar ik leer hoe het is om achter Jezus aan te gaan en zo ook te leren wat ik mag betekenen in deze wereld en wat we als gemeenschap mogen betekenen in de wereld of in Voorthuizen. Daar wil ik deel van uitmaken. Ik ga naar de kerk, boeiend, maar ik maak deel uit van zo'n gemeenschap. Ja, dat wil ik. Hoe kan ik iemand worden die andermans lasten vraagt? En hier ga ik mee eindigen. Vooraf lees ik, want eigenlijk staat dat antwoord, als je doorleest. Hoe kan ik iemand worden die een anders lasten kan dragen? Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, die bedriegt zichzelf. Dat laat echt zien van die bescheidenheid, van ik ben niet beter dan die ander. Laat iedereen ook echt zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want iedereen moet zijn eigen last dragen. Het laat je goed bij jezelf eerst naar binnen kijken, voordat je een ander bij Christus probeert te brengen of aanspreekt. Wat wordt van jou verwacht? In wat je leest in Galaten, als je de essentie van de verkondiging die ik nu heb gedaan, als je die begrijpt, verstaat, dan hoor je daaronder een houding van discipelschap. Een manier van achter Jezus aangaan. Een gerichtheid op Jezus. Niet zomaar naar de kerk gaan, maar achter Jezus aangaan met elkaar. En de vraag die je denk ik dan mag stellen is, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ben ik gewoon aan het leven en ben ik toevallig ook christen en oh ja, ik mag naar de kerk gaan en zo? Of leef ik echt vanuit die houding van discipelschap? Dat is een belangrijke vraag om jezelf eerst te stellen. Als het gaat om hoe kan ik zijn ook iemand anders, die iemand anders lasten draagt. Is die gemeenschap die ik schets in deze verkondiging, die hier geloof ik staat, is dit ook mijn verlangen? Is dit echt jouw verlangen? Dat de gemeenschap waar jij deel van uitmaakt, en dat is waarschijnlijk voor velen van jullie kerk aan het plein hier, dat deze kerk zo'n gemeenschap wordt. Waar de vrucht van de geest mag groeien en meer mag groeien. Denk aan die heikers ook, die elkaars, of die ene heiker, ik noem ze even heiker, van dat meisje de last droeg. Dat idee, hoop je dat ook voor je kerk? Wanneer kan je iemand anders lasten dragen? Nou, wanneer je ook in staat bent om jezelf op de genade van Jezus te wijzen, ben je ook in staat om iemand anders daarop te wijzen. Wanneer je staat bent om genadig te zijn naar jezelf, door de ogen van God en Gods genade naar jezelf te kijken, en weet dat jij vergeven bent, ben je ook in staat om iemand anders door die ogen van God te zien. En dat hoort bij discipelschap, wanneer je inderdaad die houding hebt van, ik leef niet zomaar, ik geef niet zomaar toe aan de verlangens van mijn natuur, ik volg niet mijn instinct, ik volg niet gewoon mijn eigen weg, maar ik ben bezig te zoeken wat God van mij verlangt, wat Gods wil is voor mijn leven. Zo'n houding, die hoort bij discipelschap. En ik denk dat dat belangrijke voorwaarden zijn wanneer je ook iemand anders last kan dragen. Dat je die houding ook zelf hebt. En ik hoop dat je dat hebt. En ik hoop dat door deze verkondiging, door het lezen van Galaten, dat weer een beetje dat aangevuurd wordt. Ik hoop dat het, nu je deze woorden gehoord hebt, je in je hart weer zoiets is van ja. En misschien wel ja, misschien is het nodig dat nieuwe commitment. Nieuw commitment achter Jezus aan weer. Zullen we bidden met elkaar daarvoor? Vader in de hemel, wat is het mooi, de kerk. De gemeenschap zoals u hem bedoeld heeft. Lastig ook, natuurlijk. En natuurlijk, wat kunnen mensen aan pijn hebben opgelopen, ook in de kerk. Maar wat is uw bedoeling met de kerk, uw bedoeling met kerk aan het plein ook mooi, Heer. Een gemeenschap van mensen achter Jezus aan. En we prijzen uw naam voor uw bedoeling met kerk aan het plein. We prijzen uw naam voor uw bedoeling met de kerk. Mensen in de vrijheid gezet. Verlost van alles wat hen bindt. Samengeplaatst in de gemeenschap op zoek naar de liefde. Op zoek naar God. Op zoek naar wie u bent. Uw schoonheid. Samen op zoek ook om elkaars lasten dus te dragen. Elkaar lief te hebben. En Vader, we strekken ons uit naar u. En bidden om uw Heilige Geest. En we bidden, Heer, werk met die geest die wij willen volgen. Laat dat ook een kracht binnenin ons zijn. In ons persoonlijk leven. En in deze gemeenschap. En laat het tot een kracht worden die vrucht van de geest laat groeien. Liefde, geduld, vrede. Omzien naar elkaar. Een gemeenschap waar het waardevol is om deel van uit te maken. Laat het groeien, zo is ons gebed. En help ons persoonlijk in dat commitment en die weg achter Jezus aan. Als we bij onszelf hebben gemerkt van we verslappen, we zijn lauw en koud. En we worden deze ochtend weer aan herinnerd. Heer, help ons dan weer om die weg achter Jezus aan te gaan. Geef ons de kracht daartoe. Sterk ons daarbij. En laat die vrucht in deze gemeenschap groeien, zo is ons gebed. We willen openstaan voor uw geest. En geef ons de kracht, de nederigheid, vooral ook die daarvoor nodig is. Nederigheid. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.